Ungehuld is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 65, het zesde. Het boek Rut, daarvan het tweede hoofdstuk, ik noem u Rut 2.
Naomi, nu had een bloedvriend Garisman, een man geweldig van vermogen, van Elimelech het slacht en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam alas in het veld achter de maaiers. En haar viel bijgeval voor een deel des velds van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En die Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is, uit de velden van Moab. En zij heeft gezegd, laat mij de hoop lezen, en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van de morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden, dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo gaat tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht, en zij boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben. En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood is man. En hebt u een vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van den Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, terwijl ik niet ben gelijk een uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zo zeide Boas tot haar, kom hierbij, en eet van het brood, en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at en werd verzadigd, en hield over. Als zij nu opstond om te lezen, zo gebood Boas zijn jongens zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet. Ja, laat ook al eindjes van de hand vollen voor haar wat vallen, en laat het liggen dat zij het oplezen, en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan den avond, en zij sloeg uit wat zij opgelezen had, en het was omtrent in een evenget. En ze nam het op en kwam in de stad, en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewerkt? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewerkt had en zeide, de naam des mans bij wien ik heden gewerkt heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voor zeide Naomi tot haar, die man is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb, zullen hebben voleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden, om van Boas op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleindigd waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder.
Laten wij ons voor het aangezicht des Heren verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heren, mogen wij op deze dag die we als een dankdag u hebben afgezonderd, als uw gemeente een plaats vinden aan de voetbank van uw voeten, om u eerbiedig en hartelijk te danken voor al de zegeningen die ge ons van de biddag tot de dankdag deed toekomen. Want ge hebt uw hand over ons opengedaan, mild en overvloedig, en ge hebt verzadigd al wat leeft. Ge hebt ons doen wonen in een land met volle schuren. Ge hebt ons een overvloed gegeven van eten en drinken. We werden niet verdreven van huis en haard door het zwaard van de oorlog, van de honger, van de overstroming of andere rampen, zoals u andere volken getroffen hebt en zoals andere volken uiteengeslagen zijn. Heere, bij alle tijdelijke zegeningen, bij brood en drinken, bij woning en kleding, hebt ge ons gegeven te mogen leven in het licht van uw woord, als onder de dauw van de hemel. En dat woord, dat hebt u doen schijnen als een lamp onder ons. Daarin hebt u ons de weg des levens gepredikt, en ge hebt het daarbij niet gelaten. Ge hebt door de kracht van uw geest aangedrongen. Ge hebt genodigd en gesmeekt en gebeden en gedreigd en geroepen. Ge hebt op allerlei wijze aan onze ziel gearbeid. In voorspoed en in tegenspoed. In gezondheid en in ziekte. In ons eigen leven en in het leven van onze huisgenoten. Of van de medegenoten des geloofs in het midden van uw gemeente. En nu komt u ook vanmiddag tot ons. Als die grote landman die ons rekenschap vraagt. Van ons rentmeesterschap. En die het ons vraagt. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen. Dat ik aan haar niet heb gedaan. Heere, ge moogt billijk verwachten. Dat hij vrucht zal hebben afgeworpen. Vruchten uw naam tot eer. Vruchten waar u in verheerlijkt. En waar u in gedankt wordt. Heere, wij bekennen het voor u. Dat wij zo dikwijls de zegeningen naar ons toegehaald hebben. We hebben ze gebruikt, soms wel misbruikt. En we vergaten zo vaak. Om op te zien naar u. Zodat u verwijt. Velen van ons treft. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de krip van zijn heer. Maar mijn volk verstaat niet. Heere, wij belijden het aan u. Wij bekennen het. Treed niet met ons in het gericht. Als ge met ons handelt. Naar uw rechtvaardige en heilige wet. Dan zijn we alle veroordeeld. Dan hebben we niets meer te verwachten. Dan is ons alle lot ene lijn. Dan kunt u niet langer met ons optrekken. Maar Heere, heb u zelf ons ook in deze tijd niet geopenbaard. Dat ge in uw grote barmhartigheid u aan zondaren bekend maken wilt. In die weg der gerechtigheid die niet de vrucht is van onze arbeid. Die niet tot stand komt door onze dankbaarheid. Maar die uit uw ingewanden voet kwam, uit uw innerlijke barmhartigheid, uit uw onbegrepen liefde, die ge ons tentoongesteld hebt in uw Zoon Jezus Christus, in zijn offer, in zijn lijden en strijd, in zijn moeite en verdriet, in het drinken door hem van de drinkbeker die de Vader hem op de hand gezet heeft, in welke offerande gij heden nog zondaren tot u trekt. Waarin gij goddelozen met u verzoend. Als hadden ze nooit zonde gekend nog gedaan. Heren, mogen we dan vanmiddag. In bekentenis van onze schulden. Die we tegen uw weldaden bedreven hebben. Buigen om onze handen naar u uit te strekken. Leeg en bezoedeld. Melaat en vuil, opdat gij ze reinigen en opdat u ons hart bereiden tot zulk een leven dankoffer door de drang van uw heilige geest. Want heren, dan hebben we in dit woord ook geopenbaard dat u wist wat van uw maaksel te wachten was. Dat u een hoge priester gegeven hebt die niet alleen bidt tot de wegneming van de schuld, maar die ook de dankende hoge priester is. Die het offer der dankbaarheid voordraagt voor het aangezicht des Vaders. Die geest die niet alleen bidt, maar die ook dankt. Opdat uw eer altijd uit het stof zou klimmen. Heere, doe ons daar vanmiddag dan opzien. Opdat we zo aan de ene zijde wel veroordeeld. Maar aan de andere zijde toch vertrouwende door het geloof op hem. Die het alles volbracht heeft. Wiens offer volmaakt is. Waar zelfs wat dat betreft onze dankbaarheid niet meer bij hoeft. Dat we dan daarom dankbaar mochten zijn. En dat dat dan de grond van de verbrokenheid des harten wezen zal. Om het zo uit te roepen wat, ja wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn zegeningen die hij mij beweest. Heere, wij vragen u of wij zo als uw gemeente voor uw aangezicht mogen buigen. Dan ontvangt u de dank, dan ontvangen wij de vrede, dan zijn we weer kinderen God. Wil gij ook het woord nog gebruiken tot bekering van degenen die dat zoete buigen aan uw troon nimmer beoefend hebben, die nog voor eigen rekening door het leven gaan, zonder nieuw hart, onbekeerd, ook onze kinderen, heren, onze kindertjes, ach, ze zijn niet te jong om te zondigen, ze zijn ook niet te jong om door u bekeerd te worden. Ge hebt zo dikwijls betoond dat uit de mond van de kinderen uw lof mocht worden toegebracht. Doe het ook onder ons, gedachtig aan uw verbond. Ik ben uw God en uw zaadsgod tot in der eeuwigheid. Wij vragen ook uw zegen voor onze zieken, voor onze ouden, voor alle die waar ook verpleegd worden, die gij het kruis in zonderheid doet dragen. Heere, doe ze op deze dag toch nog iets overhouden. Overhouden, ondanks alle druk en verdriet en moeite, om u daarvoor te danken. Geef gij ook dat uw woord niet gans werden weggenomen van ons land en volk. Houd gij uw kerk in stand, Heere. In het midden van het woelen en woeden van de macht der duisternis, van de boze krachten die zich verheffen tegen God en Christus, van de listige aanslagen die op uw heilig woord gepleegd worden, van de verzoeking die in ons hart komt van ons vlees. Heere, bewaar ons. Heere, red ons. Heere, zie in gunst op ons neder, opdat ons land niet wegzinken in de poel van goddeloosheid, maar dat er glans op uw kerk gelegd werd, zodat er weer heerlijkheid van Sion mocht uitgaan, tot beschaming van degenen die anders wandelen, en tot opbouw van uw koninkrijk. Wij vragen ook uw zegen voor uw knechten, die ook in deze dag uw getuigenis bedienen aan al de plaatsen van uw heerschappij. Heere, bind u samen wat bijeen hoort. Zegen u daartoe ook de pogingen die in ons vaderland worden aangewend om te komen tot die eenheid van het lichaam van Christus zoals gij het geboden hebt en zoals gij er ook voor gebeden hebt, Heere Jezus. En uw gebed zal toch niet vruchteloos zijn. Wijs ons zelf de weg. Geef ons tedere harten. Doe ons van genade leven. Geef ons het besef elke dag om te dragen, dat we als zondaren gerechtvaardigd zijn. Dan zal alle hoogheid van ons geweerd worden, en zullen we in ootmoed het goede voor Jeruzalem zoeken. Zegen ons samen onder de last onze leven, door ons te doen delen in het blij vooruitzicht dat ons hart mag streven. Dat gij met ons zijt naar het woord uw belofte, door alle donkere dagen dezelfde. Troost ons daarmee ook in deze middagstond, opdat uw naam verheerlijkt werde. Amen. We zingen Psalm 116, zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwen Heer voor zijn gena vergelden, en wat er verder volgt. lezen het woord des Heren dat wij de middag van deze dankdag aan u willen prediken. Staat in het u voorgelezen hoofdstuk Rut 2 en daarvan de versen 13 en 14. Rut 2, vers 13 en 14. En zij zeide, laat mij genade vinden in uw ogen, meneer, terwijl gij mij getroost hebt. En terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk één uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, komt hierbij en eet van het brood en doopt u beter in de azijn. Zo zat ze neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren. En ze at en werd verzadigd en hield over. Deze tekst spreekt ons van Boas milddadigheid. En die wekt, en dat zijn dan de twee gedachten die we verder ontvouwen willen. Die milddadigheid van Boas, die wekt in de eerste plaats een heilige verlegenheid. En in de tweede plaats opent die milddadigheid de weg naar rijke zegeningen. Dus Boas milddadigheid wekt heilige verlegenheid en in de tweede plaats opent de weg naar het ontvangen van rijke zegeningen. De psalm waarvan we enkele versen zongen spreekt ons van een man die in doodsnood geweest was, die het gezegd heeft, ik was uitgeteerd. Dat is wat. Uitgeteerd. Dat is volkomen aan het eind van mijn krachten gekomen. Mijn glans en mijn heerlijkheid vergaan. Iemand teert niet in een uur of in een dag uit. Men zegt niet, hij is uitgeteerd wanneer iemand vreselijk geschrokken is door iets dat als een kruis op hem neergedaald is. Plotseling, in een ogenblik. Maar iemand die een lange weg van ellende doormaakt. Dagen, weken, misschien wel jaren. Dan aan het eind van zo'n weg, dan staat er. En dan zeggen we van elkaar, hij teert er onderweg. Zo'n lange weg heeft nu David ook meegemaakt. En aan het eind van die lange weg, dan hoort God zijn stem. Dan redt God hem uit benauwdheid. En dan geeft God hem zijn vreugde weer. En dan zingt deze dichter. Dan zegt hij, ik was uitgeteerd, maar gij zag op mij neder. En dan zingt hij verder, wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij aan mij bewezen heeft. Dat is een toestand der ziel, een gevoelstoestand die ons doet uitroepen, Hoe moet ik God zijn weldaden vergelden? Niet in de zin van, hoe kan ik God iets teruggeven? Want dan wordt het gewoon een ordinaire ruil. Ook niet zoals Israël het vaak verstaan heeft, God krijgt van alles 10%. Ook zo niet. De Heere zegt, ik haat je offers. Ik veracht je verbodsdagen. Je nieuwe maanden en je feestdagen. Die kan ik niet rieken. Men wilde God afbetalen van hetgeen dat hij aan hen gegeven had. Om van God af te zijn. Nee, dat bedoelt David niet. Als hij zegt, wat zal ik den Heere vergelden? Dan is dat een heilige verlegenheid in zijn ziel. Onder de grootheid van God zegen. Moet ik het eerst in mijn gezin. Moet ik het eerst met mijn persoon ten opzichte van God. Of moet ik het eerst in het midden van de gemeente aan de Heere uitzingen? Dat bedoelt hij.
Wat zal ik vertellen? Wat zal ik de Heere vergelden? En dan koos hij in dit geval voor het laatste. Dan zegt hij, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Om daar met lof Gods grote naam te danken. Dan heeft hij zijn harp teruggevonden. Kijk, dat is nu het kenmerk van het christen zijn. Daarin is een christen onderscheiden van de wereld. Want van de wereld zegt Paulus dat de heidenen, God kennende, hem niet gediend hebben. Maar verijdeld geworden zijn in de overleggingen van hun hart. Ze hebben God niet gediend en ze hebben God niet gedankt, zegt Paulus. Dat doen de heidenen. De heidenen, ook die door de natuurlijke kennis, door God ingeschapen, weten dat ze hun gaven ontvangen, ja, van de goden, van machten hoger dan zij, dat beseffen zelfs de heidenen. Ze hebben God niet erkend en ze hebben God niet gedankt. Daar zijn heidenen voor. Maar dit is het kenmerk van een christen. Dat hij met de weldaden in de gever weder mag keren. Dat hij het verstaat. Want uit God, door God en tot God zijn alle dingen. Zo lezen wij in de Heilige Schrift, als Mefiboset beweldadigd werd vanuit het verbond dat David en Jonathan zijn vader gesloten hadden, dat hij nadat hij de zegeningen van David ervaren mocht om dat verbond, in die heilige verlegenheid aan Davids voeten neerzinkt en zegt, ach meneer David, waarom heb u omgezien naar een dode hond, gelijk ik ben? Dat deed die Samaritaan, een van die 10 genezenen, weet u wel, 10 melaatsen, riepen aan Jezus om redding. 9 gingen weg, naar hun huis, naar hun familie, naar hun vrouw, naar hun stad, hun dorp. Maar 1 kwam er terug. En dat was een Samaritaan. En die loofde met grote stem God, omdat hij Gods goede tierenheid in zijn genezing gezien had. Dat deed om niet meer voorbeelden uit de schrift aan te hangen. Dat deed de vader der gelovigen Abraham roepen op de top van de Moria. Toen hij het geheim van de verlossing van Isaac zag in de ram. Die met zijn hoornen in de verwarde struiken was. En daardoor God als aangewezen werd. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat was de lofprijzing der dankzegging. Om de menigvuldige bewijzen van Gods goedheid aan hem getoond. Denk erom dat wij hierin niet wereldgelijkvormig zijn. U weet dat woord, dat wordt nogal eens gebruikt. En dan worden daar vaak dingen onder verstaan die ook onder wereldgelijkvormigheid vallen. Zonder dat men vaak de kern der wereldgelijkvormigheid doorziet. Want wat is in deze wereldgelijkvormig? Nou, is het u nooit opgevallen dat in onze gesprekken, ook in onze gesprekken, in onze huizen, de gesprekken vaak zo lekker kunnen vlotten wanneer het gaat over dure waren, over hoge prijzen, over zware belastingen, over alles wat weer duurder geworden is. Daar kunnen we avonden mee doorbrengen. Daar kunnen we uren over bezig zijn. En het is allemaal waar. Politieke leiders, vooral in deze dagen, kunnen zich zeker weten van een grote aanhang. Al te vooral dat met puntige vinger kunnen aanwijzen. Dat is duurder geworden. En dat is hoger geworden. En dat is zwaarder geworden. En daar geeft de regering te veel in uit. En dat doen ze niet goed. Dat spreekt de mensen, de massa aan. Niet alleen in onze gezinnen. In onze gezinnen. Niet alleen in de politiek. Maar u kunt er ook zeker van zijn. Dat ook velen in de kerk. Daarnaar luisteren. En die prediker. Die telkens maar weer opnieuw kan zeggen. Hoe erg het toch is. En hoe ver we toch van de Here af zijn. En wat er toch allemaal verkeerd is in de kerk en in de wereld. Die kan rekenen op de gunst van zijn volk. Die kan rekenen dat hij voor een ernstige, een diepzinnige, een waarachtige en een getrouwe boodschapper wordt aangezien. Ook zelfs als al deze klachten ontuiden in een klacht over God, erger, tegen God, dan is het de slotzang van zulk een treurlied. Ach, de Heilige Geest werkt niet meer. En waar worden er nog mensen bekeerd? En waar hoor je het nog, het echte werk van de Here, zoals in vroege dagen? En wie is dan de schuld? Dan is God de schuld. Dan werkt God niet meer door zijn geest. Dan laat God zijn kerk zakken. Dan houdt God zijn woord niet. Dan is de Heere van ons geweken. Dan heeft de Heer het gedaan. Heimelijk zijn we dan toch weer slachtoffers geworden. Heimelijk zijn we dan toch weer mensen die het allemaal zo goed zien. En die het allemaal zo graag anders zouden willen. Maar ja, het ontbreekt ons aan het werk van de Heilige Geest. Als we zo denken. En als we zo spreken. En als dat het middelpunt is van onze gesprekken. Dan zijn we en in ons huis. En in de politiek. En in de kerk. Wereld. Dat is wereld. Gelijkvormigheid. Vaak worden dan ook de Paulussen. Die zeggen ik vermag alle dingen. Door Christus die me kracht geeft. En de Habakkuks. Die zeggen, goed, al zijn die prijzen dan duur. En al loopt het me dan allemaal tegen. En al komen er dan bergen van zorgen op me af. En al ligt het werk van de olijfboom. En al geeft het veld geen vrucht. En al is de kudde uit de kooi afgescheurd. Dan zal ik nogthans van vreugde in de Heer opspringen. En ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Ik zeg, dan zijn vaak zulke Paulussen en zulke Habakkuks maar lichte ventjes. Die het allemaal maar van de oppervlakkige kant zien. Die het allemaal maar van de vrolijke kant zien. Maar die de ernst van de tijd niet inzien. En die het grote verval zomaar voorbij gaan. Nee, geliefden. Op een dag als deze. Willen we in somberheid gedenken. Wat God gedaan heeft. Ondanks wat wij verdiend hebben. Want als we ons op deze dag gaan meten naar hetgeen we ons misschien voorgesteld hebben te verkrijgen, dan kan het best zijn dat u vandaag zegt, ach, ik heb niet veel te roemen. Het is in mijn zaak niet best gegaan, mijn salaris is niet veel opgetrokken, ik kan niet veel meer doen, ik heb tegenslagen gekregen, ik top met moeite en met ziekte, ik top met rouw en met verdriet. Ik top met mezelf, ik top in mijn gezin of op welke manier dan ook. Maar als u nu vandaag met Paulus en met Habakkuk en met alle christenen die door de geest van Christus leven, moogt zien wat ge ontvangen hebt ten opzichte van hetgeen ge verdiend hebt, dan wordt het toch dankbaar. Dan zal het vandaag, ondanks alles wat ons drukt, toch dankbaar worden. Dan zal vandaag die danktoon van David ook onze ziel bezetten. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij aan mij heeft bewezen? Kom, spoor het woord van God ons daartoe aan dat we in zonderheid koos als het woord van onze tekst in deze middag. We komen in gedachten op de akker van Boas. Daar bij Bethlehem. Het gaat in deze geschiedenis om de ontmoeting tussen Boas en tussen Rut. Als een type, als een voorbeeld, als een profetie van de ontmoeting tussen de meerdere Boas, de Heere Jezus Christus, en tussen die andere Rut, de kruiskerk, de gemeente, de gelovigen, ook individueel. Daar gaat het om. De rest is entourage, aankleding. Niet voor niets, staat geen woord in de Bijbel voor niets. Rijk van onderwijs, maar daar gaat het om. Om die ontmoeting. Want die ontmoeting, die doet ons dankbaar houden. Die ontmoeting doet ons overstelpt van zegen en je zeggen, Heere, wat? Wat zal ik u vergelden? Ik heb over, Heere, ik heb over. Die ontmoeting, zegt, en daar gaat het om. De oogst op het land van Boas is in volle gang. God heeft het koren doen opschieten. Rijk, honderdvoudig. De sikkels blinken in het rijpe graan. De gerst valt reeds ter aarde, straks de tarwe. In deze dagen is het dat een vrouw eenzaam in Bethlehem gekomen, uit de landen van Moab, zich begeeft op een van de velden van Boas, om daar haar noodzakelijke leeftocht te mogen vinden. Boas had veel knechten in zijn dienst. Mogelijk waren het Israëlieten die op de een of andere manier verarmd waren en die hun eigen goed hadden moeten verkopen en nu als slaven werkte bij Boas, tot het jaar der vrijlating, want God had aan elke Israëliet zijn eigendom gegeven. Maar door de zonde kon het gebeuren dat sommige mensen, soms vele mensen, hun bezittingen tijdelijk moeten afstaan, om op deze wijze te kunnen leven in de dienst van anderen. U weet, dat was nooit blijven. Kreeg men in het zevende jaar, het sabbatjaar, zijn vrijheid niet, dan kreeg men toch zeker in het jubeljaar zijn vrijheid en zijn bezitting. Het was een type van het hemelse Kanaan, waar al Gods kinderen eeuwig zullen nederzitten, en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Maar zolang als we in deze bedeling zijn, is daar nog steeds die disharmonie. Door de zonde. Het kan ook zijn dat er knechten geweest zijn van andere volkeren die Boas als slaven op zijn land deed werken. Hoe het ook zij, zij zijn aan de arbeid op de velden van Boas. Ook Rut, heb ik gezegd, is daar gekomen om aren te lezen achter de maaiers. Aren lezen, weten de kinderen nog wat dat is? Wij natuurlijk wel. Maar weten de kinderen het ook? Je staat er soms versteld van, want dat woord lezen, dat moet je natuurlijk niet zien, jongens en meisjes, in de zin van een boek lezen. Maar aren lezen, dat betekent dat de mensen die op een afgemaaid korenveld rondlopen, de aren die achtergebleven zijn, bij elkaar zoeken, die aren meenemen, straks uitslaan, om dan het koren wat eruit komt te gebruiken. Sommige mensen hebben het in de laatste oorlog nog wel gedaan, om op deze manier nog een paar kilo tarwe of gerst of anderszins te kunnen verkrijgen om in het leven te blijven. Wel nu, dat is dus arenlezen. Dat is over het algemeen het werk van de armste van de armen. Nu Rut, ze was als een arme Moabitische met haar arme schoonmoeder Naomi meegekomen naar Bethlehem. Ze moest toch eten. Naomi had geen bezittingen meer. Alles was ze kwijtgeraakt door die gang naar het vreemde land, naar Moab. Ze had getracht om het oordeel wat in Bethlehem gekomen was te ontgaan. En nu is er in Bethlehem volop koren. En Naomi is arm. Ze is een verkeerde weg gegaan. Toch heeft God ze niet eeuwig verlaten. Hij heeft ze weer teruggebracht in Bethlehem. En daar moet Naomi nu leven van hetgene dat Rut gaat oplezen op de akker van, ja, van wie? Ze wist het zelf niet. Ze zou maar uitgaan en dan zou ze wel zien waar ze terecht kwam,
of ze misschien ook ergens toegelaten werd om als een Moabitische, die niet behoorde tot het volk van Israël, toch met de arme vrouwen, met de arme weduwe van Bethlehem te mogen mee oplezen op het veld in de ogen van, wie, van een van wie ze genade zal verkrijgen. Zo is ze gegaan en zo is ze door God de stel terechtgekomen op de akker van Boaz. Dat ze daar gekomen is, dat heeft een duidelijk aanwijsbare reden. Zij is daar namelijk gekomen door het woord van God. Dat is punt 1. Door het woord van God. Ieder die op de akker van Boaz komt, en dan denkt u wel even verder, als Boaz het type is, het voorbeeld is van Jezus Christus, dan is de akker van Boaz de plaats waar God zichzelf in bijzonder verheerlijkt. De gemeente des Heren. Dan zijn de velden van Boaz het woord van God, de grazige weide. Rut is gekomen op die akker van Boaz door het woord dat moeder Naomi tegen haar gesproken heeft. Ze is dus gewerkt door het woord. Het is in het leven van Rut openbaar gekomen in de keus. Want als God het woord tot ons brengt, dan is dat nooit vrijblijvend. God vraagt altijd een antwoord. We gaan nooit uit de kerk of God luistert aan de deur van ons hart wat we terugzeggen. Moet u goed ontdekken. En we geven ook altijd een antwoord. Ook al is het er ons helemaal niet om te doen om ons duidelijk en klaar tegen God uit te spreken. Maar met ons leven geven we een antwoord. Niemand kan neutraal blijven tegen het woord. Net zo min als dat Rut en Orpa, de twee schoondochters van Naomi, altijd maar tussen Moab en tussen Bethlehem konden blijven leven. Daar kwam een tijd van een keus. Het heeft misschien wel 1 of 2 of 5, het kan wel 10 jaren geduurd hebben ongeveer, want zo lang is Naomi in het Moabitische land geweest, maar dan komt het toch een keer tot een ontknoping. En u weet hoe het uitgevallen is. Orpa heeft geweend, bitter geweend, hartelijk geweend, om het afscheid van haar schoonmoeder. Ze vond het zo'n edele vrouw. Ze vond het zo'n tedere vrouw. Ze vond het zo'n oprechte vrouw. Ze vond het zo'n lieve schoonmoeder. Maar hoe ze ook weende, ze vond haar volk en haar goden nog verkieslijker. En daarom is teruggegaan. En met Rut viel het de andere kant heen. In het leven van Rut zien we dat ook zij tot een keus komt. O, niet omdat ze haar volk niet lief had. Niet omdat haar ouders, haar broers en zusters haar niets meer schelen kon. Want denk er niet klein over wanneer iemand naar een ander land gaat. Je wordt helemaal ontworteld als het ware. Je oude banden van familie en kennissen worden allemaal als het ware doorgesneden. Denk er niet licht op. Maar er was in het leven van Rut bij alles wat ze loslaten moest iets dat ze door genade had mogen vinden. En wat ruimschoots opwoog tegen al datgene wat ze dan daarom los moest laten. En ze heeft gekozen, onvoorwaardelijk, als haar grote vader naar de geest, Abraham, niet wetende waar ze komen zou. Ze is het woord van God gevolgd. Ja, straks dan zegt Boaz, gezegend zijt ge, mijn dochter, dat ge gekomen zijt om te vluchten onder de vleugels van de God van Israël. Haar gaan uit Moab was ook een vlucht van de afgoden, een vlucht uit de wereld. Ging niet zonder strijd. Het was een vlucht, maar het was een eerzame vlucht, een eerbare vlucht. Het was een gezegende vlucht. Het was een vlucht in de schaduw van de Almachtige.
onder de vleugels van de God van Israël. En niemand zal te vergeefs tot God vluchten. En deze tot God vluchtende worden ook door God geleid. Geleid in het effe spoor der gerechtigheid. Zie het maar. In Bethlehem is brood. Wat zou gemakkelijker voor Rut geweest zijn dan om aan te kloppen op de deur van de rijke Boas en zich bekend te maken als de schoondochter van moeder Naomi, met wie ze meegekomen was uit het land van Moab, en om zichzelf voor te stellen aan Boas als een vrouw die de kunst gedaan had en die dan toch zeker wel rekenen mocht op wat medelijden en wat mededeelzaamheid van de rijke Boas, die toch in de verte nog familie was, die toch eigenlijk nog één van de lossers was van de arme Naomi. Nee, geliefden, hoewel dat misschien een makkelijke weg was, dat heeft Rut niet gedaan. Rut heeft zich gericht naar het woord van God. En het woord van God, dat gaf aan Boaz en aan Rut richtsnoer ten opzichte van haar handelen op zijn akkers. Dat woord van God, dat zei tot Boaz: Boaz, als u gaat maaien, mag u de hoeken van uw land niet afmaaien. U mag de aren die door de binsters per ongeluk achtergelaten zijn, niet opzamelen. En u mag ook, als uw wagens straks van het land zijn, en het blijkt toch dat er nog wat schoven achtergebleven zijn, dat kan op zo'n oosterse akker nogal makkelijk, want hier en daar zijn steenhopen, daar staan nog wat onvruchtbare bosjes. Het kan heel gemakkelijk dat men bij het mennen, bij het oogsten, hier en daar zo'n garf laat staan. En toen heeft de Heere gezegd: denk erom, dan mag u niet terugkomen om die vergeten garven toch nog in te zamelen. Dat is voor de weduwe, voor de vreemdeling en voor de wees. Dat was de boodschap die God aan Boaz gegeven had, aan al Gods kinderen, aan het hele volk van Israël. Maar dat was ook de boodschap die voor Rut het richtsnoer van haar handelen moest zijn. Want zij was een vreemdeling en daarin boven ook nog een weduwe. Zij mocht dus krachtens het recht des Heren gaan op de akker van Boaz. Ze mocht daar gaan omdat ze een vreemde was en omdat ze een weduwe was. En in die weg heeft zij zich gesteld. Ook dit moeten we niet voorbij gaan in deze geschiedenis. Degenen die al zo tot een keuze gekomen zijn om toevlucht te nemen onder de vleugels van de God van Israël, verbindt God ook aan zijn woord en leert hij leven naar de eenvoud van zijn getuigenis. En als ze daar dan gaat leven, dan valt het bij de Heere, bij Boaz, dus bij de Heere altijd mee. Ze heeft maar recht op die aardjes die achtergebleven zijn. Maar als Boaz komt, want hij heeft een nauw oog over zijn akker, als hij Rut ziet, vraagt wie zij is, en van de man die over de maaiers gesteld was, het relaas van haar leven hoort, dan krijgt ze meer als dat God in zijn wet voorgeschreven had. Want dan zegt Boaz tegen de maaiers, let wel tegen de maaiers, ook daar ligt lering in. Hij zegt niet met een gul gebaar: zeg Rut, luister, ik heb zo even gezegd dat er wel wat meer zal blijven liggen voor jou, hoor. Nee, hij zegt het tegen de maaiers. Rut hoeft niet met beschaamde kaken haar aardjes op te rapen. Wat je van God krijgt, veel of weinig, krijg je altijd eerlijk uit zijn hart. Hij zegt tegen de maaiers: laat maar wat meer vallen. Laat ze ook maar tussen de garven oplezen. Dan hoeft ze niet zo dikwijls te bukken. Dan heeft ze wat meer als ze vanavond naar huis gaat. Dat heeft hij gezegd. En zo hebben de maaiers gedaan. Ze moesten het ook eens anders durven doen. Als dat de grote Boaz gezegd had: hij was toch beschikker over zijn goederen. Hij deelt toch uit nadat hij meent dat elk nodig heeft.
We willen ook nog even notie nemen van deze, want het is ook hard nodig voor ons in deze tijd van de verhouding waarin op het veld gewerkt werd, de arbeidsverhouding tussen hem en tussen zijn knechten. Als Boas op het veld komt, dan is het niet zo vaak zoals het zo vaak gaat in onze vermaterialiseerde tijd. Als de baas de scheepswerf opkomt, of de fabriek binnenkomt, of het land opkomt, dan ziet hij vaak niet eens meer mensen. Dan kijkt hij alleen naar de curve op zijn programma, of toch de taak wel behaald is die men zich voorgesteld had. De verhoudingen, hoe juridisch geregeld ook, in allerlei cao's en haarfijn uitgeknobbelde contracten, verstenen de verhouding tussen heer en knecht, tussen werkgever en werknemer. Van de kant van de werkgever zeg ik, vaak zijn zijn mensen alleen maar nummer zoveel uit lood zoveel, hebben ze nauwelijks meer een naam. Omgekeerd is het bij de knecht vaak zo, als ze de baas op het werk zien komen, dat ze niet anders denken als, daar heb je die kapitalist, die van ons zweet en die van ons werk de mooie meneer is, dure sigaren rookt, in een prachtige slee rondrijdt. Kan hun het van die vent schelen, als een loonzakje aan het eind van de week of van de maand maar gevuld is. En zo groeit er wel een haarfijn uitgestippelde regeling, waar men beide vecht om het grootste deel van de koek, in dit geval de winst, maar waar de menselijke verhoudingen volkomen zoek zijn van beide kanten. En waar de arbeid wel verzanden moet in dwangarbeid, in slavendienst, waar geen blijdschap en waar niets creatiefs meer in gevonden wordt. Ach, ik ben heus niet van plan om te spreken over de goede oude tijd. Er was bijzonder veel, dat weten we allemaal wel, wat in die oude tijd niet zo goed was, als dat we nu wel eens veronderstellen dat het geweest is. Als vroeger de boeren van hun arbeiders zeiden, je moest ze in de herfst maar kunnen onderploegen en in de lente boven, dan was die verhouding ook niet zo fijn. En omgekeerd, ook de arbeider ten opzichte van zijn patroon, zijn werkgever, zijn baas, daar was vaak ook een verhouding die op allerlei wijze tot prikkelingen aanleiding gaf. Nee, daar moeten we niet naartoe. Daar behoeven we niet naartoe. We willen zelfs die verhouding niet meer terug. We willen naar deze verhouding terug. Dat en de Heer en zijn knechten christenen zijn. Al zou dan die baas een Heer zijn als Boas. En al zouden dan die knechten niet meer zijn dan slaven. Maar dan toch zo, zoals Paulus het zegt. Dienen met het oog op hem die en Heer en slaaf tot zijn kinderen heeft aangenomen. En dan gaat het goed. Dat zie je. Als Boas het veld opkomt, dan is niet zijn eerste vraag, hoe ver zijn we met de oogst? Maar dan groet hij zijn maaiers. Dan spreekt hij ze vriendelijk toe. Dan ziet hij mensen aan het maaien. Dan ziet hij zelfs een vreemdere, waar hij toch feitelijk niets mee te maken had. Die hem geen voordeel en geen nadeel toe kon brengen. Maar hij ziet ze. En zijn oog is op haar. En omgekeerd, de maaiers zien in hun baas ook hun vader, die voor hun zorg naar het goddelijk bestel, met wie te spreken is, die om inlichtingen vraagt, aan wie ze vertellen kunnen, hun wensen, hun verlangens, hun bezwaren, hun zorgen, hun moeite. Zo was de verhouding. En dat is die goede oude tijd. Daar zou ik wel weer naar terug willen. Daar gebiedt God ons naar terug te keren. Daar is ook een weg toe om daar naar terug te keren. Dat is dit woord. Dit woord. Als we ons als heer en knecht, als werkgever en werknemer, in onze dagelijkse arbeid weer laten leiden door het woord van God. Ik weet het. Dan zullen we alleen staan. Dan zijn we een apart volk. Maar dan zullen we toch ervaren dat die met ons is, meer is, als die met hen zijn. Dan zullen we toch ervaren dat de zegen des Heren rijk maakt, alleen rijk maakt. En hij voegt er geen smart bij. Dan mogen we onze weg de Heren bevelen. En dan maakt hij het wel. In Bethlehem is het zo, zoals het hier staat. Waarom? Omdat daar de vrede des Heren woont. Omdat de baas weet dat de aarde des Heren is, met schade haar volheid. En omdat de knechten weten dat ze mogen dienen uit kracht die God verleent. Boaz, hij informeert naar Rut. Ze is op zijn weg geplaatst. Dat ziet hij. En dan moet u ook hier aan denken. Dit contact tussen Boaz en Rut is in de weg van het woord tot stand gekomen. Er zijn geen bijzondere dingen gebeurd. Er zijn geen wonderen, geen spektakels gebeurd. Rut is naar het woord van Israëls God op de akker van Boaz gekomen. En Boaz is naar de taak die hij van God gekregen heeft, naar zijn akker gegaan. En zo ontmoeten deze twee elkaar. Het werk van God, dat is eenvoudig. Het is wel een heerlijk werk. Het is een werk waar je van overstelpt wordt. Waar je van zegt, wat zal ik den Heere vergelden? Maar het is anderzijds toch ook een eenvoudig werk. En die ontmoeting, zeg ik, die komt tot stand in de weg die God zelf gegeven heeft. O, misschien bent u hier vanmiddag ook gekomen. Ik ken u niet allemaal zoals Christus u kent. Ik ken niemand van u zoals hij u kent, laat ik het zo zeggen, want zo is het. Maar Boaz kent u wel. Christus kent u wel. God kent u wel. En als je dan hier vanmiddag ook op zijn akker gekomen zijt en ge zijt er gekomen, dan heeft hij ook oog voor u. Niet alleen voor de maaier. Niet alleen voor degene die het woord bedient. Niet alleen voor de ouderlingen en de diaken, die van God een bijzondere taak gekregen hebben ten opzichte van zijn gemeente. Maar dan kent hij ook, ja, de binsters, die garen verbinden, de vrouwen die hij aangenomen heeft om in de oogst mee te helpen. Maar hij kent ook de rust, de weduwe en de vreemdelingen en de wee. Hij kent zelfs de Moabitische, de vreemde. Hij doet er naastig navraag na. Hij bemoeit zich met haar. Hij heeft er een nauw oog op. O, laat dat uw hart nu vanmiddag tot hem mogen trekken. God vergeet u. God ziet u zitten in uw bank. God weet waarom u hier gekomen bent. Hij kent u ook als u een vreemdeling bent voor hem. Een buitenstaander misschien. Die niet tot het volk van God behoort. Die vanmiddag zomaar eens hier in de kerk komt. Dan kent u ook. En hij weet waarom u hier gekomen bent. Hij hoeft het zelfs niet te informeren bij zijn meesterknecht. Want hij kent uw hart. Hij kent uw zorgen. Hij kent uw weduwschap. Hij kent uw eenzaamheid. Hij kent u naar ziel en naar lichaam. En hij houdt nou zijn oog op u. Ja, hij heeft het al tegen zijn maaiers gezegd. Als er vreemden zijn. Als er weduwen zijn. Als er Moabitische zijn, die de naam van Israëls kinderen niet dragen, en die toch komen op mijn erf, in mijn huis, onder mijn volk, laat dan allengsken wat handvolle vallen. Laat ze ook lezen tussen de garven. Want ik heb van haar gehoord. Wat heeft Boaz gehoord? Boaz heeft gehoord van haar keus. Boaz heeft gehoord van haar zorg voor haar schoonmoeder. Boaz heeft gehoord dat haar thuisblijven weinig was. Dat alles is Boaz aangebracht. Hij weet waar het Rut om gaat. Hij weet ook waar het u om gaat. En kijk nu eens. Dan gaat hij ze zelf ontmoeten. En dan vraagt hij haar. En hij spreekt met haar. En hij zegt, blijf maar hier. Uw ogen zullen zijn op dit veld. Dat ze maaien zullen, ge zult achter haar gaan. Ik heb de jongens geboden dat ze u geen kwaad doen. Als je dorst hebt, kom maar tot de vaten en drink maar van hetgeen dat de jongens zullen geschept hebben.
Toen viel ze op haar aangezicht en ze boog zich ter aarde. En ze zeiden, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat ge me kent, daar ik een vreemde ben. Boaz zegt, ik weet het wel. Ze hebben het me allemaal verteld. Hoe dat u hier gekomen bent, hoe dat u voor uw schoonmoeder zorgt, hoe dat u hier op het veld gekomen bent. Ik heb het allemaal gehoord. En dan spreekt hij ze toe. En dan zegent hij. Dan zegent hij ze met geestelijke zegeningen. Dan zegt hij, de Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Hij zegt niet in de eerste plaats, Rut, ik zal voor je zorgen. Ik zal zorgen dat je gerst en koren genoeg hebt. Ik zal zorgen dat je een ander, een beter huis krijgt, waar je met moeder Naomi wonen kan. Nee, hij spreekt ze in de eerste plaats toe. In datgene wat voor Rut het voornaamste geworden was. Haar voornaamste was niet in de eerste plaats veel koren, een gemakkelijk leventje, een betere positie. Maar het voornaamste van haar leven was dat ze gekomen was om onder de vleugels van de God van Israël een toevlucht te verkrijgen. Geliefden, stemt dat vanmiddag uw hart ook tot dankbaarheid dat die meerdere Boaz u daarom zegent, of laat ik het zo zeggen, is dat vanmiddag ook de begeerte van uw hart, dat ge die toespraak, die zegen van de Heere zou krijgen. Dat ge niet huilt met de wereld op uw leger, om koren en most, om het u wellust door te brengen, maar dat ge zegt, o Heere, een toevlucht onder uw vleugels, een plaats met uw kinderen, onder uw opzicht. U tot mijn God te hebben. Tot mijn goed. Tot mijn deel. Tot in der eeuwigheid. Is dat ook de begeerte van uw hart? Nu vernedert Rut zich nog dieper. En ze zegt, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer. Terwijl ge me getroost hebt. Hoort u, daar ging het om. Ge hebt me getroost. En terwijl ge naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt. Hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagd. Dat was het voornaamste. Hij verstootte haar niet. Hij sprak haar niet hard aan. Hij verweet haar niet haar afkomst. Maar hij heeft ze met de zegeningen van Israëls God gezegend. Hij heeft het goede voor haar gezocht. En dat deed haar dankbaar houden. Daar op het veld van Boaz. Dat deed hij met David jubelen. Wat zal ik de Heere vergelden? Dat u me vriendelijk toegesproken heeft. Kom, waar gaat het u om op deze dankdag? Want al had u al het goed van de wereld. En ge kende niet het vriendelijk toespreken door God. Ge kende niet het ontvangen worden door hem op zijn akker. Het gezegend worden door hem. Omdat ge door genade die keus mocht doen om Moab, de zonde, de wereld, uzelf, die boze lusten te verlaten. En om te komen onder de vleugels van de God van Israël. En zie, als zo uw hart breekt, als dit het doel van uw leven is. Als ge zegt, ja, ach al had ik een huis met koren en most vol. En ik had God niet. Ik kende zijn stem niet. Ik had geen troost uit zijn woord. Dan was ik nog de armste van alle mensen. Maar daarom zal ik zijn Heere prijzen. Omdat hij zich over mij nederboog in zijn woord. Omdat hij mij als een vreemde, komende op zijn akker, waar zijn kinderen zijn, niet verstoten heeft. Ach, het valt bij Boaz zo mee. Je krijgt van de Heere altijd meer. Als dat je ooit hebt kunnen bidden of hebt kunnen denken. Want de velden van Boaz die zijn zo onmetelijk groot. En het hart van Boaz dat is zo teder over vreemdelingen. Dat, ach, hij kan niet anders. Hij kan niet anders.
Zo is hij. En daarom openbaart hij zich zo. Hij heeft Rut niet weggestuurd, zegt hij. Hij heeft ze zelfs geen verwijt gemaakt. Dat kan Boaz niet. Dat kan God ook niet. Weet u waarom niet? Omdat ze naar zijn woord op de akker van Boaz gekomen was. God kan geen zondaar van zich stoten. Waarom niet? Omdat hij zelf gezegd heeft, en die tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. God kan geen mens die oprecht zich aan zijn voeten neerwerpt, zonder hulp laten gaan. Want hij is aan zijn woord gehouden te doen wat hij beloofd heeft, die zijn zonde beleidt. Die zijn zonde voor mij uitschrijft, die zal ik de zonde vergeten. Naar mijn waarheid en naar mijn gerechtigheid, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en hij is waarachtig dat hij ons de zonde vergeet. Kijk, daar mag u hoop op hebben. Rut heeft geen hoop gehad uit hetgeen dat zij opgelezen heeft. Daar lezen we niet van. Want dat zou gauw genoeg opgegeten zijn. Maar ze heeft hoop gehad uit het woord dat Boaz gesproken heeft. En nu vraag ik vandaag niet of ge hoop hebt uit iets wat ge voor God presteren kan. Of wat ge God kan aantonen. Uit zijn volheid ontvangen, van zijn akker opgeraakt. Want dat hebben we er gauw genoeg doorgebracht. Onze bekering, de zegeningen die God ons gegeven heeft. Ach, die hebben we zo opgegeten. En dan blijft er toch niets dan zonde over. Want we kunnen toch niet anders dan zondigen. Zolang we in dit leven zijn. Maar ik vraag of u wel eens hoop gehad hebt uit zijn woord. Dat woord dat hij u toegesproken heeft. Toen hij tot u gezegd heeft, ge zijt gezegend. Want ge zijt tot God gekomen. Tot de God van Israël. En dat geeft haar moed. Dat geeft haar hoop. En dat geeft dat er, daar heeft ze troost uit. Ze zegt, ge hebt me getroost. Met dat woord heb ge me getroost. Want ge hebt naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. En dan zegt ze, hoewel ik niet ben als één uw dienstmaagd. In het tiende vers zegt ze, ik ben een vreemde. En nu zegt ze, ik ben een dienstmaagd. Maar niet gelijk één uw dienstmaagd. En dan gaat Boaz voort. Hij gaat voort om haar zijn gunst te bewijzen. Om zijn goede tierenheid aan haar te schenken. Want zie eens. Die zo tot een Here komt, die zal de Here verzadigen met het goed van zijn huis. Als het dan etenstijd was, zeide Boaz tot haar, kom hierbij en eet van het brood. En doop u beter in de wijn, de zure wijn, hier vertaald door het woord azijn. Zo zat ze neder aan de zijde van de maaier. En hij langde, dat is een ouderwet Holland woord, op plaqué gebruiken ze dat nog. Hij langde haar roostkoren, dat wil zeggen, hij gaf haar roost. Geroost koren. Dat is een soort toebereid koren. Wat dus enigermate toebereid is om zo gegeten te worden. En zij at en werd verzadigd. En ze hield over. Dat was de nadere weldaad. Die ze van hem ontvangen mocht. Toen ze deemoedig boog aan zijn voet. Want nadat Boaz tot haar gesproken heeft. Heeft ze zichzelf geen plaats gegeven onder de maagden. Is ze ook niet opgehouden met het arenlezen. Nee, ze is gebleven die ze in haar ogen was. Een vreemde. Maar dan toch een vreemde aan wie God zijn woord kwijt was. Dan toch een vreemde die hoop had op God. En zo is ze verder gaan lezen, hoort u. Ze heeft de maaiers niet voorgeschreven wat ze doen moesten. Ze is niet tussen de binsters in gaan staan om te zeggen, dat zal ik eens even leren hoe dat wij dat in Moab deden. Maar ze is heel gewoon doorgegaan als een vreemde arenlezen. Maar dan gaat Boaz ook voort om aan haar zijn genade te bewijzen. Daar kunt u vast van op aan. Wanneer u niet meer bent in de ogen van God dan een mens die uit genade zalig wordt. Dan gaat de Heere voort om zijn genade aan uw ziel te openbaren. Dan zult ge zalig worden uit geloof tot geloof. Want zie maar. Als het dan etenstijd is en Rut is moe van het jukkend werk op de akker, dan mag ze rusten aan het eind van die morgen en aan het eind van die dag. Dan mag ze rusten en eten en drinken. En dan hoeft ze niet te eten van hetgeen zij heeft bijeengeraapt. Dan mag ze eten van datgene waar ze niet voor gewerkt heeft. Dan mag ze drinken van hetgene wat ze niet geschept heeft. En dan mag ze haar beter dopen, niet in het water, maar in de wijn, in de zure wijn die men op het veld gebruikte, waardoor de kracht vernieuwd werd. De kracht van de maaier en de kracht van de binsters, maar ook de kracht van de vreemdere. Dan mag ze aan één tafel zitten. Het zou wel wat professorisch geweest zijn, daar in dat veld. Maar de spijze was goed, omdat het hart van Boas goed was. En omdat de gaven van Boas menigvuldig zijn, rijkelijk tot verzadiging van de noden van vreemdelingen. Ze heeft dezelfde spijs gegeten. En de maaiers, ze hebben het haar niet misgund. Daar was een heilige christelijke harmonie. Ze hebben niet gezegd, zit jij daar aan het eind van de tafel. Wij zijn tenslotte maaiers en jij bent maar een moabitische. Maar ze heeft, en dat blijkt uit het verband van de tekst, ze heeft aan de zijde van Boas gezeten. Want die langde ze geroost koor. Ze mocht uit de hand van Boas haar spijzen ontvangen. Heeft Jezus dat zelf niet gezegd? Heeft hij niet gezegd dat hij de lammerkens in zijn armen draagt? En dat hij de zogende zachten blijft? Heeft er het dan geen stof tot dankzegging? En dan staat er drie dingen. Mijn tijd is om. Drie dingen. Daar staat ze af. Ja, geliefden. Daar houdt het werken op. Daar word je verzadigd met het goed van Gods huis. Dan mag je alleen maar nederzitten. Je mond open doen en eten van hetgeen dat je van Boas krijgt. Dan mag je rusten van al je arbeid. Dan mag je God, God laten. Dan mag je je arbeid en Here overgeven. Dan mag je rusten in zijn trouw en in zijn genade. Dan eet. Dan hoef je niet alleen maar te redeneren. En dan hoef je niet alleen maar te spreken over de genade. Maar dan mag je van die genade proeven. Dan mag je van die spijzen van Boas eten. En er staat, en je werd verzadigd. Ach, dat is het bijzondere van het werk Gods. Want al heb je nu heel deze wereld bij elkaar geschraapt. En al heb je een driedubbel salaris van wat je nu verdient. En je hebt niet meer. Dan word je toch nooit verzadigd. Nooit. Want al had je de ganse wereld opgegeten. Met al haar goud en met al haar zilver. Dan blijft er nog een leegte in je ziel zo groot. Groter als de afstand van de hemel tot de aarde. Maar als je van deze spijs die Boas bereid heeft uit zijn mild hart gegeten hebt, dan word je verzadigd. Dan mag die arme Rut, die hier als een vreemde zit, zeggen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat sterveling zou me schenden. Dan heeft God haar hoofd verhoogd boven vijandsbende. En dan mag ze het goede des Heren genieten in het land der levenden. En God prijzen. En met David zeggen, ik zal de beker der verlossing opnemen. En ik zal zijn naam aanroepen. En ze hield over. Elke weldaad die God aan een van zijn kinderen of aan zijn kinderen te samen geeft. Daar is zulk een overvloed van. Daar mogen anderen ook van meedenken. Want die liefdegeur, die zal elk tot liefde nodig. Is als de olie die op Aarons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt. Als God ons genadig is, dan merken onze buren het ook. Dan merken onze knechts het, dan merkt de baas het, dan merken onze vrouwen het, dan merken onze mannen en onze kinderen. Ze houdt over, en dat wat ze over hebben, dat geeft ze aan Naomi, aan haar schoonmoeder. Dat neemt ze mee, daar mag zij van genieten. Zo wordt God lof vergroot, zo wordt ze bediend uit Boas. Een man machtig van vermogen, die rijke akkers bezit, en wat meer zegt, die een priesterlijk hart heeft. Wel nu, hij was maar een afgezant van zijn meester. Hij was maar iemand die de beeldenis vertoonde van hem die duizendmaal meer heeft en duizendmaal meer is dan Boas. Als nu Rut door Boas niet beschaamd geworden is. En daarmee eindig ik. Hoeveel te minder zal hij die Boas milddadigheid geleerd heeft, uw arme ziel verzadigen van het goede, zodat geheden, heden nog door hem genodigd wordt om te rusten van al uw arbeid. Om de beter
te nemen uit zijn hand. En om bij de volle beker Gods naam met dankzegging te mogen aanroepen. Amen. Heren, zo mogen we al dankdag houden, al zijn we nog vreemden. Al zijn we nog midden in de strijd en midden in de oogsttijd. Al staan we nog van verre, al zijn we niet als een van uw dienstmaagden. Zo wordt toch het feest al aangevangen. Zo wordt toch de rust al geschonken in het midden van alles wat nog niet is opgelost. En van alles wat nog drukt als een kruis. Zo zijt gij die God die door uw woord vertroost het hart. Dat schrijen tot uw vlucht, Heere, dan hebben we over om u te danken, om uw naam te erkennen, voor uw onverdiende zegeningen. Doe ons dat zien, ons en onze kinderen, opdat uw heerlijke naam vergroot werd en uw rijk gebouwd, waarin gij heerlijk zijt. Amen. Wij zingen van Psalm 147, het zesde vers. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.